Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. U hier aanwezig in de kerkzaal en ieder die nu of later thuis met ons meeluistert. Vanmorgen is onze voorganger dominee Aart van Houweling. Het orgel wordt bespeeld door de heer Kees van Garderen. Volgende week zondag, tweede advent, gaat dominee Wim van de Hoek voor in een dienst in deze kerk samen met de Zuidwesthoek. Er is vandaag kindernevendienst. De netto-opbrengst van de kerstmarkt gisteren door de vrouwenvereniging Samen Sterk bedraagt €892,70. Echter, er zijn nog flink wat wafels over. Na de dienst is het koffiedrinken in het kerkcentrum en worden deze wafels u aangeboden voor bij de koffie. Wilt u er nog mee naar huis nemen, dan is dat ook mogelijk. Wilt u toch een bijdrage geven, dan staat er op het buffet een busje. In het kerkcentrum is dan ook de tentoonstelling van kerststallen nog te bekijken. Aankomende week heeft dominee Van Houweling een weekje vakantie. Indien nodig kunt u voor pastoraat contact opnemen met ouderling Eldi Riceeuw of scriba Ina Basting. De bloemen van vandaag gaan naar mevrouw Henny van Gelder de Vries, Prins Willem-Alexanderstraat in Katzand, die na een ziekenhuisopname weer thuis is. We wensen haar een spoedig herstel toe. En met een hartelijke groet naar mevrouw Schele Kasper, Grote Beer 8, appartement 1. Vanaf vandaag start de kindernevendienst en het liturgisch bloemschikken op weg naar kerst met als thema aan tafel, plek voor iedereen. Bij het liturgisch stuk zal Margriet Laurier straks uitleg geven. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst toe.
U vraagt zich natuurlijk af, wat doen die stokken daar? Dat ga ik u uitleggen. Het thema van de liturgische schikkingen in de adventstijd en met kerst is aan tafel, plek voor iedereen. De lezingen in de adventstijd zijn verbonden met het jaarthema van de protestantse kerk, aan tafel. En daarbij ligt in deze periode dus de nadruk op plek voor iedereen. De tafel is de basisgedachte. En dan die tafel is wat bovenop het paarse staat. Dat is de tafel waaraan iedereen uitgenodigd wordt om mee te doen. Het leven te vieren met alle ups en downs. Niemand uitgezonderd en waar God aanwezig is. In de lezingen van op de adventszondagen gaat het over 4 vrouwen. Die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Het zijn mededragers van de tafel. Op deze eerste zondag is de tafel nog overwegend leeg. Er is nog maar 1 hoek gevuld, maar die zal iedere zondag voller worden. De tafel is vierkant, dat is een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. De 4 stokken symboliseren de 4 vrouwen, allemaal verschillend van vorm of kleur. Vrouwen die in de ogen van mensen niet belangrijk waren. Dus waarom noteert Matthäus juist hen in zijn geslachtsregister? Over de tafel hangen we de komende weken, je zou kunnen zeggen, een plantaardig tafelkleed. Vandaag is de vrouw van Uria aan de beurt. Van haar lezen we in 2 Samuel 11, vers 26. De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. We weten dat ze Bathseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap en krijgt daardoor te maken met misbruik, met moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal, me too. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor hem van betekenis. De bloemen die u ziet hangen zijn paars en geel. Paars is de kleur van de rouw. Bathseba verloor haar man. De kogelbloemen zijn geel. Geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw. Jong is zij, mooi, in paarse rouw, aan de koninklijke tafel.
Laten we stil worden voor het aangezicht van God. Genade, genade zij u, zij jullie en vrede van God, de Vader en van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap en door de kracht van de Heilige Geest. En laten we elkaar bemoedigen en uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En in ons drempelgebed zoeken we de toenadering van de Heer. Laten we bidden. Trouwe God, Vader in de hemel. We hebben onze redenen om hier vanochtend samen te komen. En met elkaar hebben we als reden dat we u verwachten in onze wereld, in onze kring en in ons persoonlijk leven. We hebben u nodig, de wereld heeft u nodig. Niets en niemand kan bestaan zonder uw genade. Blijf daarom niet ver. Wij bidden dit in Jezus' naam. Amen. Ons aanvangslied is lied 437 vers 1, 4, 5 en 6. En laten we aansluitend weer plaatsnemen. uit de samenleving iedere ons van God gegeven dag is een bijzondere dag. Afgelopen vrijdag kreeg op de markt deze dag het etiket Black Friday. In Qatar was het afgelopen vrijdag onder meer de dag van Nederland-Ecuador en ook wel van afwezigheid van verdere protesten. In Politiek Den Haag was het de dag van een nieuw pakket stikstofplannen. Of en zo ja, welk etiket we op de dag plakten, het zegt iets over waar wij in het leven staan. Afgelopen vrijdag was ook de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. In 1993 riepen de Verenigde Naties de 25e november, dus afgelopen vrijdag, tot deze dag uit. Dit ter herdenking van de brute moord op 3 politieke activisten in een Dominicaanse republiek. Dat gebeurde dan in 1960. De zussen Patria Minerva en Antonia Mirabel. Zij werden op deze dag standrechtelijk geëxecuteerd. Ze hadden openlijk en met succes oppositie gevoerd tegen de dictator Trujillo. Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest wijdverspreide, aanhoudende en verwoestende schendingen van de mensenrechten in onze wereld. En wordt nog grotendeels niet gemeld vanwege de straffeloosheid, de stilte, het stigma en de schaamte eromheen. Aldus de Verenigde Naties.
Tijdens de adventsperiode, een tijd van inkeer, zingen we na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld geen Gloria-lied. In plaats daarvan zingen we 3 aan één lied 465. Hopen en uitzien naar het licht. Laten we bidden. Heer onze God, om alle vrouwen die slachtoffer zijn van intimidatie en geweld, thuis, op de werkvloer, waar dan ook. Ontferm u, om alle vrouwen en mannen die slachtoffer zijn van zinloos geweld, verbaal, fysiek, hoe dan ook. Ontferm u, om alle mensen die zich in een angstcultuur niet meer durven te uiten. Ontferm u om onszelf in dat wat ons verbijstert. Zie ons hierin aan wanneer we stil worden voor u. Ontferm u, Heer, ontferm u, Christus, ontferm u. Amen.
Pascha nodigt Jonna uit om naar voren te komen, de eerste adventskaars aan te steken en er een tekst bij voor te lezen. En daarna zingen we lied 461, vers 1.
Een lichtje in je ogen, een lichtje in je hart. Wij zien het en geloven, God maakt een nieuwe start.
Maken we vandaag een start met het nieuwe Advents- en Kerstproject. En daartoe komt Margreet naar voren.
Levenslicht is het thema van deze Adventsperiode. De uitdrukking het levenslicht zien betekent geboren worden. Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. En in dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen. We horen in de adventstijd over voormoeders van Jezus. Namelijk Tamar, Rahab, Rut, Batseba en Maria. Deze vrouwen staan centraal in het adventsproject dit jaar. De vrouwen uit Jezus' voorgeschiedenis krijgen een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden. Deze zondag staat Batseba centraal, de vrouw van Uria. Koning David zorgde ervoor dat Uria omkwam in de strijd, zodat hij zelf met Batseba kon trouwen. Uiteindelijk werd zij de moeder van koning Salomo. Vandaar de kroon bij het standbeeld. We zingen nu het projectlied.
Laten we nu bidden bij de opening van de schrift. Vader in de hemel, als deel van de wereldwijde gemeente van uw Zoon Jezus Christus bidden wij en we vragen. Kom tot ons met de kracht van uw goedheid. Sta niet toe dat uw wil wordt verijdeld door wat wij aanrichten en om ons heen wordt aangericht. Overwin door uw liefde en genade al wat uw komst vertraagt en in de weg staat. In Jezus' naam. Amen. Na de eerste lezing zingen we lied 466, vers 3. De eerste lezing is Matthäus 1, vers 1 tot en met 6. En dat is het begin van een geslachtsregister. En daar staat bij het overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Dit geslachtsregister loopt, zoals ook nu nog steeds gebruikelijk is, via de mannelijke lijn. We horen allerlei namen van mannen in dat geslachtsregister. En die mannen, en dat gaat maar door aan de lopende band, die verwekken kinderen. Maar af en toe dan klinkt er een naam van een vrouw. En zij verwekt geen kind, maar zij ontvangt een kind. Op de vrouwen zoomen we de komende weken in. Een van hen is, nou dat is inmiddels genoegzaam naar voren gebracht, Bathseba, die hier de vrouw van Uria wordt genoemd. De schrift wordt gelezen door Riet Basting.
Matthäus 1, vers 1 tot en met 6. Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Zingen lied 466, vers 3.
Psalm 72, vers 1, 4 en 6. De tweede lezing bestaat uit fragmenten uit de boeken 2 Samuel en 1 Koningen. In deze fragmenten komen we Bathseba tegen. Tussen de lezingen door spreek ik enkele verbindende teksten om de verhaallijn te kunnen volgen. David, die heeft furore gemaakt in de strijd tegen de Filistijnen en de Moabieten. De strijd tegen de Ammonieten, die wonen in het huidige Jordanië, laat hij over aan zijn generaal, Joab. We plaatsen ons naar het dak van zijn paleis. Lezing van 2 Samuel 11 vers 1 tot en met 15.
Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, stuurde David opnieuw een leger erop uit, onder leiding van Joab en zijn aanvoerders, om de Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. Op een keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi om te zien. Hij liet uitzoeken wie ze was en men zei hem, dat is Bathseba, de dochter van Eliam, de vrouw van de Hittiet Uria. David liet haar bij zich komen en sliep met haar. De voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken. Daarna ging ze terug naar huis. Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was. Ze liet dat aan David berichten, waarop David aan Joab opdracht gaf om Uria naar hem toe te sturen. Uria meldde zich op bevel van Joab bij David, die hem vroeg hoe Joab en het leger het maakten en hoe het er met de oorlog voor stond. Vervolgens zei hij, ga naar huis en ontspan u wat. Toen Uria het paleis verliet, kreeg hij nog een geschenk mee van de koning. Maar Uria ging niet naar huis. Hij bleef slapen in het poortgebouw van het paleis bij de knechten van zijn heer. Toen men David verteld had dat Uria niet naar huis was gegaan, zei hij tegen hem, u hebt toch een lange reis achter de rug, waarom bent u niet naar huis gegaan? Uria antwoordde, de ark en het leger van Israël en Juda zijn ondergebracht in hutten. Opperbevel hebben Joab en zijn manschappen bivakeren in het open veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en te slapen met mijn vrouw? Zo waar u leeft, dat doe ik niet. David zei tegen Uria, blijf ook vandaag nog hier, dan laat ik u morgen teruggaan. Uria bleef die dag dus nog in Jeruzalem. De dag daarop nodigde David hem bij zich aan tafel en voerde hem dronken. Toen ging Uria 's avonds niet naar huis, maar legde zich opnieuw te slapen bij de knechten van zijn heer. De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. In die brief stond, stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij wordt getroffen en sneuvelt.
Ja, Joab, Davids generaal, die geeft dan gehoor aan dat verzoek van de koning en Uria sneuvelt. Joab stuurt een bode naar David om het nieuws te melden. Uria is gesneuveld. En het commentaar van David is even huichelachtig als cynisch. David zegt, de oorlog eist nu eenmaal zijn tol. Met andere woorden, zo gaan die dingen. Lezing van 2 Samuel 11 vers 26 en 27.
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon. Naar het oordeel van de Heer was het wel degelijk slecht wat David had gedaan.
Ja, de vraag is dan of David hiermee wegkomt. Er komen machthebbers weg met het kwaad dat ze aanrichten. De Heer stuurt de profeet Nathan naar David. In een gelijkenis maakt Nathan aan David duidelijk welke ellende hij teweeg heeft gebracht. David toont dan diep berouw. Nathan zegt hem vergeving aan. God zal hem het recht om er te zijn niet ontnemen. Daarmee is niet alles weer koek en ei. Davids familie zal een bron van ellende voor hem worden. Lezing van 2 Samuel 12, vers 15 en 16.
Daarop ging Nathan naar huis. De Heer trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich 's nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen van de grond op te staan, maar hij weigerde. En hij wilde ook geen eten aannemen.
Het kind van David en de vrouw van Uria sterft. David staakt het vasten. Hij zegt letterlijk dat hij het kind er niet mee kan terughalen. Lezing van 2 Samuel 12, vers 24 en 25.
David troostte zijn vrouw Bathseba. Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De Heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de Heer.
Ja, in het nu volgende laatste fragment bevinden we ons verderop in de tijd. David is oud geworden en zijn levenseinde nadert. Hij heeft verschillende zonen bij, eigenlijk een heel stel zonen, bij meerdere vrouwen. De vraag is dan, wie gaat David opvolgen? Absalom, een van zijn zonen, heeft al geprobeerd hem van de troon te stoten. Inmiddels heeft een andere zoon, Adonia, zich opgeworpen als zijn opvolger. Lezing van 1 Koningen 15, vers 21, 28, 15 tot en met 21 en 28 tot en met 31.
Bathseba ging het vertrek binnen waar de oude koning werd verzorgd door Abisag uit Sunem. Ze neeg en knielde voor de koning en hij vroeg haar wat ze wenste. Mijn heer, antwoordde ze, u hebt me bij de Heer, uw God, gezworen, jouw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Maar nu is buiten uw medeweten Adonia tot koning uitgeroepen. Hij heeft een offerfeest gehouden en een stier en een groot aantal vetgemeste schapen en geiten geslacht. Alle koningszonen heeft hij uitgenodigd. En ook de priester Abjatar en Joab, de zoon van Zeruja, maar uw dienaar Salomo niet. Nu, mijn heer en koning, zijn de ogen van heel Israël op u gericht. Van u wil men horen wie er na u op de troon zal zitten. Anders zullen mijn zoon Salomo en ik na uw dood van hoogverraad beschuldigd worden. Vers 28, koning David nam het woord en beval, laat Bathseba hier komen. Bathseba liep op de koning toe en ging voor hem staan. En de koning zwoer, zo waar de Heer leeft, die mij steeds uit de nood heeft gered, vandaag zal ik doen wat ik je bij de Heer, de God van Israël, gezworen heb. Je zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal in mijn plaats op mijn troon zitten. Bathseba neerboog diep voorover en zei, moge mijn heer, koning David, leven tot in eeuwigheid. Dan zingen we nu Psalm 72, vers 1, 4 en 6.
Na de overweging klinkt er meditatief orgelspel. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeg me, wie is je vader, wie is je moeder? Met deze woorden begon tante S, een typetje van de cabaretier Jurgen Rahman, altijd haar interview met een bekende Nederlander. Zeg me, wie is je vader? Wie is je moeder? Die vraag suggereert dat je afkomst, je herkomst, veel zegt over wie je bent. En dat laat zich niet ontkennen. Dat geldt voor ons. We hebben hoe je het ook went of keert en of je het nou leuk vindt of niet, we hebben allemaal veel van onze ouders en ook weer van hun ouders, zeg maar van ons hele voorgeslacht meegekregen. Ja, en daarop is Jezus ook geen uitzondering. Ook hij had een vader en voorvaderen en een moeder en voormoeders. En een van deze voormoeders, een verre, was, zoals gezegd, Bathseba. Ja, Bathseba, wie was zij en wat werkte er van hem door in Jezus? Het verhaal over Bathseba begint bij koning David, om precies te zijn op de plek die jullie nu op het beamerscherm gaan zien. Op deze plek bevinden zich Berend Jan en Dini en Riekes. Zij nemen met een groep leden van de protestantse gemeente Schonebeek, waar ik eerder als dominee aan was verbonden, deel aan een reis door Israël. En ze bevinden zich in Jeruzalem, te midden van de opgravingen van de oude stad uit de tijd van David. En ze bevinden zich daar waar het paleis van David heeft bestaan. En dat is historisch wel zeker. Ze zijn erbij gaan zitten tegen de balustrade, zich koesterend in de aangename herfstzon. En achter hen is een dal. Berend Jan en Riekies richten hun ogen op een voorwerp in hun handen. Het zal wel een mobieltje wezen. En Dini, de vrouw, kijkt ergens anders heen, ziet ze in gedachten al dat wat gure kikkerlandje dat haar bij terugkeer wacht. Wat zien zij eigenlijk precies daar? Wat zien zij? Wat zij zien is niet wat David zag toen hij 3000 jaar geleden zich ongeveer, het kan een paar meter verschillen, op dezelfde plek bevond. David had daar een andere blikrichting. Hij stond precies andersom. En het is zeer aannemelijk dat hij zich ook in een andere gemoedstoestand bevond. David, ja, hij heeft net zijn middagdutje achter de rug. En hij knippert met zijn ogen tegen de voorjaarszon in. Het is lente, er waait een frisse wind. Heel andere jaargetijden dan nu. Het ruikt lekker, de natuur ontbot, het kriebelt. En voor een koning als David is het de tijd om ten strijde te trekken, want koningen doen dat volgens de Bijbelschrijver gewoonlijk in de lente, ter strijde trekken, er tegenaan. David lijkt toe aan een verzetje. Maar dat verzetje dient zich niet aan. En hij loopt heen en weer daar op die plek die jullie voor je zien. Maar hij kan zijn energie niet kwijt. Hij is beerd. Je kunt beter zeggen, hij is een gekooide tijger. Stel je voor dat David, die gekooide tijger, zich nu precies daarheen beweegt waar Berend Jan, Dini en Riekes zitten. En dan gaat hij bij die balustrade staan en dan kijkt hij het dal van Kidron in. Het dal beneden hem. En dan ziet hij huizen beneden hem. Het zijn andere huizen dan die huizen die daar nu staan, maar toen stonden daar ook huizen. En op de binnenplaats ziet hij een vrouw. Ze was heel mooi om te zien, noteert de Bijbelschrijver, in één oogopslag met David. En ze is aan het baden. Is ze zich bewust van Davids spiedende blik? Wil ze David verleiden? Er wijst niets op. De vrouw handelt volgens gebruiken. Ze doet wat Joodse vrouwen gewoon zijn te doen. 7 dagen na het begin van de menstruatie, bij het aanbreken van de vruchtbare periode. Dat is een niet onbelangrijk detail in het geheel. Reinigt ze zich. Ze neemt een ritueel blad, de zogenaamde mikve. En dat doet ze binnen de beslotenheid van haar woning. Niemand kan haar daar zien. Maar daarboven David, en ze rekent buiten hem om. Wie is de vrouw? David laat navraag doen. Ze heet Bathseba en is getrouwd met Uria, een militair. Hij maakt deel uit van het leger van David. En hij is niet thuis. Hij is mee ten strijde getrokken tegen de Ammonieten. En wat doet David? Hij neemt de gelegenheid te baat. Als koning, volstrekt superieur aan haar. Denk ook aan de tijd waarin dit speelt. Ontbiedt hij Bathseba. Hij gaat met haar naar bed, hij bezit haar en hij laat haar weer lopen. Niet lang daarna krijgt hij bericht dat Bathseba zwanger is. Er dreigt een schandaal. Hoe voorkomt David dat? Hij laat Uria terugkeren van het strijdtoneel en hij geeft hem als boodschap mee: ga naar huis en ontspan je wat. Dat lijkt heel sympathiek van David. Maar David heeft een vals motief. Hij veronderstelt dat Uria thuisgekomen toenadering tot Bathseba zal zoeken en daarna zal concluderen: ik heb een kind bij haar verwekt. Maar het loopt anders. Als toegewijd militair staat Uria's hoofd niet naar het liefdespel. Niet zolang zijn metgezellen tenminste op het slagveld verkeren. En hij gaat niet naar huis, naar zijn vrouw. Maar hij overnacht in het poortgebouw van het paleis. En dat zegt heel veel, zo niet alles, over zijn loyaliteit aan David. Oeps. David moet iets anders verzinnen. En hij stuurt Uria dan terug naar het slagveld en geeft hem een brief mee voor Joab, zijn generaal. Die krijgt opdracht om Uria op een plaats in het strijdperk te zetten waar hij wel bijna moet sneuvelen. En dat gebeurt dan ook volgens plan. David ontvangt een overlijdensbericht en hij reageert er, zoals gezegd, even huichelachtig als cynisch op. En ook Bathseba krijgt dat bericht en zij treurt om de dood van Uria haar man. Wanneer haar rouwtijd voorbij is, neemt David haar bij zich in huis en zij is nu zijn vrouw. We leren David in dit verhaal kennen als iemand bij wie de menselijkheid ver te zoeken is. Hij toont zich een potentaat die van zichzelf uitgaat, zijn eigen belang dient en uiteindelijk gewoon over lijken gaat. Wat is er van de herder, de dichter, de harpspeler? De vrome, onbekommerd op God vertrouwende, uit het volk opgekomen koning geworden. De woordkeus van de schrijver in de eerste verse van 2 Samuel 11 is alleszeggend. David stuurt zijn leger erop uit. Hij laat uitzoeken wie Bathseba is. Hij laat haar bij zich komen. Hij geeft Joab opdracht om Uria naar hem te sturen. En David laat Uria teruggaan naar het slagveld. David is heel sterk sturend bezig. Een keiharde manager. En het woord sturen wordt door de Bijbelschrijver niet alleen met het oog op David gebruikt, maar ook in 2 Samuel 2 vers 12 voor wat de Heer doet. De Heer stuurt dan, nu de Heer, hij stuurt de profeet Nathan naar David. En Nathan, die profeet, confronteert David met zichzelf. En hij vertelt hem een korte gelijkenis. En die gaat over een rijke man. En die rijke man vergrijpt zich aan het bezit van een hem toegewijde onderdaan. En die man, dat bent u, zegt Nathan dan. David komt daarop tot inkeer en vindt genade in Gods ogen, maar verliest wel de zoon die hij bij Batsheba heeft verwekt. En daarna, eindelijk zou je zeggen, eindelijk, toont hij voor de eerste keer genegenheid voor Batsheba, dan pas. En dan staat er: David troostte zijn vrouw Batsheba. David ziet Batsheba eindelijk staan, voor het eerst, als degene die ze is geworden. Zijn vrouw, die zijn troost zo nodig heeft. En eindelijk herkennen we weer iets van de herder in hem. David komt sterk naar voren in de boeken van Samuel. De Messias wordt uit zijn geslacht geboren. Daarvoor is veel aandacht in het geheel van de schrift. Maar veel minder sterk komt Batsheba naar voren. Terwijl ze toch ook een van de voormoeders van de Messias is. Nogmaals, wie is zij? Nou, ook al genoeg gezegd, ze is een prachtige vrouw. Zoveel is duidelijk. Maar, ja, je kan zo mooi zijn als je bent. Maar ben je ook meer dan dat? Of is het alleen maar uiterlijk? Heeft Batsheba ook iets in te brengen? Of is ze een soort van Melania Trump? Onwillekeurig dringen zich bij mij woorden uit Jesaja 53 over de lijdende knecht van de Heer, woorden die wel op Jezus zijn toegepast op. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Anders dan haar man Uria wordt Batsheba door David dan wel niet als een schaap naar de slacht geleid, maar ze wordt wel geknipt en geschoren. Batsheba krijgt heel wat te verduren. Ze moet veel verdragen. En het lijkt haar allemaal te overkomen. Kan ze er iets aan doen? Heeft het een reden? In elk geval niet een aanwijsbare reden. Ze is, zoals wij dat wel eens zeggen, aan de beurt. In de kerkgeschiedenis is dat wel anders voorgesteld. En Batsheba werd vooral door mannen die de scepter zwaaiden en misschien ook niet al te sterk in hun schoenen stonden, wel afgeschilderd als het prototype van een vrouw voor wie je op je hoede moet zijn. Een gevaarlijke vrouw, een verleidster, een femme fatale. Batsheba zou zelf debet zijn aan wat haar overkomt. Ze zou het bewust hebben uitgelegd. Batsheba, oppassen voor zo iemand. Hierop wees afgelopen donderdag de feministische theologe Marieke van den Berg. En ze deed dat in een lezing waar wij ook enkele leden van onze kerkelijke gemeente aanwezig waren. En dat Batsheba zo'n doortrapte vrouw zou zijn, spreekt ook uit een gedichtje van de dichteres Annie Uiskes-Koger, dat me in de afgelopen week ook toevallig onder ogen kwam. En dat gedichtje heet Batsheba en ik lees de eerste 2 versen. Je keek vanuit het venster in je woning naar het paleis dat grensde aan jouw hof. Je wist precies het uur waarop de koning verkoeling zocht. Tenminste, deed alsof. Je had ook ergens anders kunnen baden, maar je was mooi. En ook geraffineerd. Je liet de koning niet zoveel te raden, tot hij jouw schoonheid hevig heeft begeerd. Wie de Bijbeltekst laat spreken, tot zich laat spreken, kan niet anders concluderen dan dat haar fantasie met de dichteres volkomen aan de haal is gegaan. Ze heeft het slachtoffer Bathseba verwisseld met de dader David. In wat haar overkomt staat Bathseba machteloos. Maar daarmee is niet alles over haar gezegd. Bathseba heeft een sterke eigenschap. En dat is een eigenschap die momenteel, ja, laat ik dat toch maar zeggen, veel mensen missen. Nadat het hen lang als prinsen en prinsessen behoorlijk heeft meegezeten in het leven, lijkt het hen nu te ontbreken aan weerbaarheid. Ze missen wat Bathseba toont, en dat is één woord, in één woord samengevat: draagkracht. En die draagkracht maakt dat ze verder kan en gaat in het leven en uiteindelijk ook nieuw leven voortbrengt. Nieuw leven dat uiteindelijk leidt tot de geboorte van de Messias Jezus. En daarbij speelt ze dan op het moment waarop het er werkelijk op aankomt, nota bene ook nog eens, een beslissende rol. Het is het moment waarop David een troonopvolger aanwijst. Dan is Bathseba er. Dan treedt ze op, dan springt ze naar voren op dat moment waarop het erop aankomt. Naar ons toe: onderschat nooit je draagkracht. Wacht altijd en onder alle omstandigheden totdat je er kunt zijn, totdat je van betekenis kunt zijn. En houd Bathseba daarbij voor ogen en voor al hem die in verre geslachten uit haar en David wordt geboren, de Messias Jezus. Met woorden van lied 586 vers 1. Zie de mens die in zijn lijden teken werd voor alle tijd van wat liefde dragen kan. Amen. Laten we danken en bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u voor de komst van Hem die ons verdraagt. In onze onmacht, ons onvermogen en soms gewoon ook onze onwil om te leven naar wat u van ons vraagt. We danken u voor de komst van Hem die de zonde van de wereld draagt. We danken u dat Hij is gekomen, komt en zal komen om heel uw beschepping te bevrijden en te vernieuwen. We bidden u, inspireer ons en geef een geloofsgemeenschap die bereid is om in zijn voetsporen te treden. En maak ons bereid om zo'n geloofsgemeenschap steeds weer opnieuw op te willen bouwen. En geef ons allen hierbij de nodige draagkracht. Haal ons uit de prinsen- en prinsessenhouding. Wees met alle uit ons midden die momenteel broos en kwetsbaar zijn. Wees zeker ook met allen elders in de wereld die het zwaar hebben te voortduren. En we noemen vanochtend dan in het bijzonder de kinderen in vluchtelingenkampen en in de favela's. Draag hen door de diepte, in de diepte. En wees hen nabij als een herder. Samen bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
In deze adventtijd vragen wij als ZWO-commissie en de diaconie gezamenlijk uw aandacht voor met name de situatie van kinderen. Dat gaat door middel van de advents- en kerstcampagne van Kerk in Actie en alle collectes in de adventstijd zijn ook voor doelen die met kinderen te maken hebben. We hebben afgesproken om daar gezamenlijk in op te treden. En dan zult u de ene keer iemand van de ZWO zien en de andere keer iemand van de diaconie. Ik begin met de kerstcampagne van Kerk in Actie. Namens de ZWO willen we het volgende aan u voorleggen. We horen allemaal in het nieuws over de situatie van vluchtelingen in Ter Apel. Onder hen zijn veel kinderen die vaak lange tijd niet naar school gaan. Dat gebeurt onder onze ogen. De situatie in de vluchtelingenkampen in Griekenland is erger en ver bij ons vandaan. Vluchtelingenkinderen in Griekenland en zoals we net zeiden ook in Nederland maken mee wat geen enkel kind zou mogen meemaken, omdat ze nergens in Europa meer welkom zijn. De ZWO-commissie vraagt jullie daarom om mee te doen met de kerstcampagne Geef Licht. Ja. Dat kan op twee manieren. De eerste, in Griekenland werkt Kerk in Actie samen met drie partnerorganisaties. Borderline op Lesbos en Siniparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe Kerk die vluchtelingen en daklozen op het Griekse vasteland hulp bieden. Jaarlijks komen duizenden vluchtelingenkinderen daar in vluchtelingenkampen terecht. Samen met drie partners werkt Kerk in Actie aan een beter leven voor deze kinderen. Naast voedsel, kleding, zorg en onderwijs helpt Kerk in Actie hen op een betere plek te komen en investeert in de landen van herkomst in een beter leven voor de kinderen. Geldelijke steun is daarbij belangrijk. Daarom werd landelijk de afgelopen week in heel veel dorpen en steden in Nederland meegedaan met de huis-aan-huis-collecte georganiseerd door Kerk in Actie. En die was voor dit doel bestemd. Wij vragen jullie om in aansluiting hierop een bijdrage te doen in de bus die de hele adventsperiode achter in de kerk staat. En die staat, als u door het middenpad naar buiten gaat, links op de tafel. En ook de diaconale collecte op kerstmorgen zal voor dit doel bestemd zijn. De tweede manier waarop u mee kunt doen. Er moet iets gebeuren aan de onmenselijke situatie van vluchtelingen in Griekenland. We kunnen niet langer wegkijken. Laten we dat onrecht daarom samen aankaarten. We vragen jullie om uiterlijk half december een kaart te sturen naar politici in Den Haag. En dat politici van uw eigen keuze, van de partij waar u uw voorkeur aan geeft. U mag ook meerdere kaarten versturen. Daar zitten de mensen die het huidige harde beleid menselijk kunnen maken. Bij de uitgang worden kaarten uitgedeeld, er zit al een postzegel op, en daarbij een papier met de uitleg wat u zelf nog moet doen, wat u nog op de kaart kunt schrijven en hoe u de kaart kunt versturen. En u zag net de voorkant en dit is de achterkant van de kaart, wat u van de politici vraagt. Wilt je meer Kamerleden aanschrijven, zoals gezegd, dan kun je ook meerdere kaarten meenemen. En geef op deze manier vluchtelingen in Griekenland een stem. Wij gunnen hun een beter leven. Daarom komen we in actie en delen we met hen de hoop van Advent. Doen jullie ook mee? Dan de collecteaankondiging van deze morgen. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie, het Werelddiaconaat. En die is dan deze zondag ook specifiek voor kinderen in onveilige situaties, zoals dat op meerdere plaatsen in de wereld voorkomt. Daarom vraagt de diaconie vandaag uw bijdrage voor kinderen in achterstandswijken in Colombia. In de hoofdstad Bogota is een christelijke organisatie die kinderen die opgroeien in wijken met veel geweld en criminaliteit, zoals drughandel, een veilige haven bieden. Het zijn kinderen die voor of na school voor geld op de markt werken of vuil dissorteren. Het centrum biedt hen trainingen, zoals werken in een moestuin, mooie producten van papier maken of een koksopleiding volgen. Ze gaan zo naast die kinderen staan, zodat ze van kansarm kansrijk kunnen worden. De tweede collecte is voor het kerkrentmeesterschap, onder andere voor onderhoud aan de gebouwen. En gisteren is een ploeg van de kerkrentmeesters actief aan het werk geweest en de goten aan de zijkant schoongemaakt en er is weer hard gewerkt. Beide collectes van harte bij u aanbevolen.
Ons slotlied is lied 454, laten we het zo mogelijk staande zingen.
Thank you.
veel draagkracht toegewenst. En een beetje omhoog, hè, allemaal. Sorry, ik liet me even gaan. Ga heen in vrede met de zegen van de Heer om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen.